geleden vond er een catastrofe plaats. Ook wel de Nakba genoemd in het Arabisch.
Amid the fabled hills of Judea in Southwest Asia stands Jerusalem, the capital of Palestine.
Palestijnen herdenken op 15 mei wat zij noemen de Nakba, stichting van de staat Israël in 1948. Palestijnen moesten toen hun huis ontvluchten.
A commemorative event in honor of the 75th Nakba Day. Nakba refers to the Palestinian name for Israel's establishment and translates to the catastrophe.
Op 14 mei 1948 werd de Joodse staat uitgeroepen. Wat een tragedie vormde voor de Palestijnse bevolking en wat zich vandaag de dag nog steeds voortzet.
Demonstrating against government plans to overhaul the judicial system while chanting support for democracy, Yanan Khoury is among the tens of thousands of people on the streets of Tel Aviv.
De bezetting breidt zich nog steeds verder uit en de onderdrukking neemt toe onder deze nieuwe Israëlische regering.
A Palestinian citizen of Israel, Yonan explains why he thinks it's important for members of his community to participate.
Even if there's only one Arab here, he's giving legitimacy for the Arabs who are against the package of laws that the far right-wing government is trying to pass against us.
Wij, Maartje en Simone van audiocollectief Anomalie, gaan in deze tweedelige podcast in gesprek met drie Palestijnen in Nederland.
Ik ben Dina Zwijdi, ik ben 36 jaar en ik woon in Rijswijk in Nederland. In het Arabisch?
Ismi Dina Zwijdi, oudere 36 jaar.
Mijn naam is Ibrahim, ik ben 29 jaar oud.
Ik ben antropoloog, docent en onderzoeker, Palestijn.
Ismi Ibrahim, ik woon in Amsterdam.
Ik ben Dana, ik ben 23 jaar en ik woon in Amsterdam.
Ik stel mij altijd voor als Palestijnse vluchteling. Die het doel heeft om terug te keren naar zijn land.
Ook in het Arabisch dan. Ana ismi Dana, omri 23 jaar. Ik studeer conflictstudies, wat natuurlijk erg dicht bij mijn hart ligt.
In deze tweede aflevering spreken we met Dina, Ibrahim en Dana. En vragen we hen wat het betekent om te leven onder een bezetting. Waar de Nakba het beginpunt van was. Welke invloed heeft de Nakba nog steeds op hun levens in Nederland? En op de levens van hun familie in Palestina?
Zoals besproken in de eerste aflevering ontstond aan het eind van de 19e eeuw de Zionistische beweging, waarin Europees-Joodse leiders op zoek waren naar een land zonder volk voor een volk zonder land. Althans, dit was hun retoriek, die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt.
Ja, tijdens de Nakba is het natuurlijk zo dat een grote groep mensen wegging of weg moest om plaats te maken voor een ander.
Een ander veelgebruikte uitspraak is dat Israël de woestijn heeft laten bloeien. Alsof Palestina een leeg en onontgonnen land was.
Uit de geschiedenis zijn ze ook een beetje weggepoetst. Ik refereer daarnaar het idee dat de woestijn leeg was. Ja, ik geloof zelfs dat de voorzitter van de Europese Commissie laatst zei van Israel made the desert bloom.
75 years ago, a dream was realized with Israel's Independence Day. After the greatest tragedy in human history, the Jewish people could finally build a home in the promised land. You have literally made the desert bloom.
Maar dat is dus dat is niet waar. In ieder geval niet op de manier waar hoe zij het bedoelt.
Vanuit de internationale gemeenschap vinden Palestijnen niet veel steun. Sterker nog, ze staan erom versteld van hoe Israël wordt opgehemeld en daarmee hun eigen strijd wordt weggewuifd.
Nou, er is wel een heel opvallend bericht die ik laatst heb gezien, die ik ook met jullie wil delen. A special message from President of the European Commission, Ursula von der Leyen.
Okay, kun je het afspelen? Dan kan ik proberen.
Yeah.
Dear President Herzog, dear friends. Today, We celebrate 75 years of vibrant democracy in the heart of the Middle East. 75 years of dynamism, ingenuity, and groundbreaking innovations.
Zij zegt in het begin van haar boodschap, 75 jaar na een tragedie, zegt ze. Maar wat wil ze? Wil ze de tragedie van de Palestijnen ook vermijden? Of niks daarover zeggen? Een staat die nu al 75 jaar bestaat, ook tragedie van de Palestijnen, Nakba. Dus het is niet iets waar jij moet blij zijn, mevrouw van der Leyen.
Today we also celebrate 75 years of friendship between Israel and Europe. We have more in common than geography would suggest. Our shared culture, our values. Europe and Israel are bound to be friends and allies. Your freedom is our freedom. Happy birthday to all the people of Israel.
Ja, dan zie je hier wat is het standpunt van de Europese Unie voor de Palestijnse zaak. Zij zegt letterlijk, jullie vrijheid is onze vrijheid. Dan vraag ik me af, en de vrijheid van de Palestijnen? Of zijn deze volgens jou als hoofd van de Europese Commissie? Niet mensen. Wees gewoon dapper en zeg het. Zeg het dat wij zien de Palestijnen niet als mensen.
Door de internationale gemeenschap voelen Dana en Ibrahim zich genegeerd, waar Israël juist wordt gevierd. Door het ontbreken van kritiek heeft Israël vrij spel om de staat naar zijn eigen maatstaven in te richten.
Daar is ook echt onderzoek naar gedaan en zijn ook echt rapporten over gepubliceerd dat er heel veel wetten en regels wel gelden voor de ene groep en niet voor de andere. Als we het hebben over Palestijnen binnen Israël, heb je ook een hele lijst met wetten en regels die wel gelden voor Joodse Israëliërs, maar niet Palestijnen binnen Israël, of andersom. Ja, zoals ik zei, alleen maar studeren zijn allerlei regels die het moeilijker maken voor een Palestijn. Mijn school in Sagnin, nou ja, ik ging naar een school. We hadden geen verwarming of verkoeling, geen laptops of zo, van computers in die tijd. Terwijl het komt omdat wij ook gewoon Palestijnse scholen veel minder subsidie krijgen.
Israël is een staat waarin verschillende etnische groepen verschillende wettelijke rechten hebben. Omdat Israël de grenzen bewaakt, heeft zij ook alle macht over wie of wat deze grenzen mogen passeren.
Ja, het woord apartheid wordt natuurlijk veel vaker gebruikt de laatste tijd. En wat wel zo is en wat ik ervaar elke keer als ik daar naartoe ga, is dat ik anders behandeld word. Zelfs met mijn Nederlands paspoort, er staat in dat ik geboren ben in Jeruzalem. En het moment dat zij dat zien, word ik in een andere rij gestuurd. Ik word minstens 2-3 uur gecheckt. Mijn moeder grapte er altijd over dat het VIP treatment was. Very important Palestinian. Ja, maar daar kan ik wel over grappen. Maar aan de andere kant, er staat altijd een sticker op mijn paspoort met dat ik de hoogste threat level ben in de ogen van de Israëlische staat. Daarom krijg ik dus die andere behandeling op het vliegveld bijvoorbeeld.
Omdat Israël de grenswachter is, bepalen zij ook wie er toegelaten wordt om bijvoorbeeld te migreren of om terug te keren.
Omdat ik Palestijnse geschiedenis heb, kan ik niet terugkeren naar Palestina. Ik kan niet op bezoek gaan. Iemand die in Rusland geboren is, alleen omdat deze persoon Jood is, kan hij of zij direct naar Palestina gaan. En krijgt ook faciliteit daar, wordt ook taal geleerd, krijgt een wapen, krijgt een huis die van een Palestijn was. Krijgt alle rechten, terwijl dat deze persoon nooit een geschiedenis heeft gehad met het land. Letterlijk nooit. En ik, die de Verenigde Naties erkent dat ik Palestijnse vluchteling ben, dus vluchteling die echt uit het land Palestina gekomen is, heb ik helemaal geen recht om het land te bezoeken? Gewoon, ik heb het niet over terugkeer. Gewoon bezoek. Ja. Dat kan niet. Familiebezoek kan niet. Dat is apartheidstaat. Dat is alleen apartheidstaat die dat doet.
ja, die andere behandeling is wel erg duidelijk. Duidelijkst is op het vliegveld, denk ik. En ik kan me herinneren dat ik 12 was toen ik voor het eerst in mijn eentje ging vliegen. Ik ging een vriendin van me in de zomer bezoeken in Italië. Alles wat ik had, was roze. Mijn tas, mijn camera, mijn kleding, mijn tandenborstel. Ja, ongeveer dat zat in zo'n klein tasje. Ik ga dus met mijn ouders naar het vliegveld. En pas nadat ik door die checks heen ben gegaan, dan komt iemand van, ik geloof Alitalia, mij ophalen omdat ik minderjarig ben en alleen reis. Ik denk dat ik net mijn vlucht heb gehaald uiteindelijk, want we gingen 3 uur van tevoren naar het vliegveld. En ik ben toen door een of andere 18-jarige die in het leger zit, tegen de 3 uur aan gecontroleerd. Elk roze dingetje in mijn handbagage is toen gecontroleerd alsof het een bom was. Ik sta tegenover iemand met een geweer en die behandelt mij alsof ik met een bomvest rondloop. En dat voelt heel vreemd, want het Israëlische jongetje met heel stereotypisch gezien met alles blauw in zijn tas, weet je, dat die krijgt die behandeling niet.
Palestijnen in Palestina op dit moment worden als derde klas gezien. Er zijn andere regels voor hen dan voor Joden. Palestijnen die in Jeruzalem wonen, hebben zelfs geen papieren. Ze krijgen tijdelijk documenten. Dat betekent dat ze geen recht hebben om te kunnen stemmen voor bijvoorbeeld de gemeentelijke verkiezingen. Terwijl dat ze in hun stad leven voor echt duizenden jaren. En nu worden ze gezien als tijdelijke inwoners. Hoe gekker kan het worden?
Door allerlei Israëli's vormgegeven bureaucratische besluiten delven de Palestijnen altijd het onderspit. Of het nu gaat over wie er de grens over mag komen, wie er mag stemmen, wie waar mag wonen en of je je roze tandenborstel mee mag nemen, de Palestijnen trekken aan het kortste eind.
Ga naar Palestina en kijk, de mensen die worden elke dag bedreigd hun huis en oud gezet te worden. Dus dat wat ik wil aangeven aan de mensen in Nederland, Nakba is nog niet klaar. De Palestijnen leven nog steeds de Nakba.
Ja, het is overduidelijk. De staat Israël is de staat voor het Joodse volk. En dat zeggen ze gewoon heel trots natuurlijk. En dat betekent dat je één volk geprivilegeerd over de andere is. En dat jij als Palestijn, als niet-Joods, continu gediscrimineerd wordt in alle aspecten.
De uitbreiding van de bezetting en het annexeren van gebieden is niet gestopt in 1948 en gaat nu nog steeds door. Deze bezetting gaat niet alleen over land. Volgens Dina gaat het over alle aspecten van het leven.
Nou, het wordt natuurlijk heel vaak in abstracte termen besproken. Ik heb zelfs collega's die soms zeggen van ja, het is altijd ingewikkeld daar, het is altijd oorlog. Ik denk, ja, maar nee, dat is wel te makkelijk. Te makkelijk om het zo weg te wuiven. Dit zijn levens van mensen. Wat ik altijd heel belangrijk vind om uit te leggen is ook dat het gaat om elk aspect van je leven. Het is niet van, oh ja, we zijn bezet, maar ja, whatever. Maar het heeft echt invloed op waar je gaat studeren, wat je gaat doen voor werk. Kan je je familie bezoeken of niet? Waar kan je bevallen als vrouw? Kan je wel op tijd naar het ziekenhuis als je ziek bent? Wie ga je trouwen? Waar ga je wonen? Al die beslissingen worden beïnvloed door het Israëlische staat. En daar kan je gek van worden. En ik denk dat dat weer ook weer terugkomt omdat de Palestijn minder mens wordt gezien. En dat het dus ook, hè, ja, islamofobie, orientalisme, racisme, dat speelt ook allemaal een rol. Want de Palestijn, dus het verhaal van de Palestijn, wordt niet gezien als belangrijk. Want de Palestijn wordt niet gezien als een mens die een waardig leven verdient. Nogmaals, wordt te makkelijk weggewuifd. Of de schuld wordt op hun gezet. Ja, en dat vind ik gewoon niet oké.
De catastrofe zit verweven in het kleine, in het persoonlijke, in de verhalen van je familie en je eigen verhaal.
Politieke is het persoonlijke voor mij ook, in letterlijke zin. Maar ook met dit onderwerp is het moeilijk om die twee dingen te scheiden.
De bezetting is geen abstract politiek verhaal. Het heeft invloed op alle aspecten van je persoonlijke leven. Wat is de nasleep van de Nakba? En hoe speelt dat voor Palestijnen nog steeds een rol in hun dagelijks leven?
Ik ben nu bezig met niet alleen maar identiteit als in hoe ik me voel, maar identiteit op papier. Ik ben in Oost-Jeruzalem geboren. Ik heb daardoor recht op wat niet echt een identiteitskaart is, maar een soort van verblijfsvergunning. Wat de meeste Palestijnen die in Oost-Jeruzalem zijn geboren en daar wonen, die hebben zo'n verblijfsvergunning. Er staat niet op dat je per se burger bent van de staat van Israël, maar wel dat je daar mag zijn. Ondanks het feit dat daar niet staat, soort van, jij bent Palestijns, is het wel heel symbolisch voor mij dat ik dat papiertje in handen heb. Dat ik ook echt kan bewijzen. Het is niet alleen dat Nederlands paspoort wat ik heb, maar ik heb ook iets hier. Op papier wil ik ook ergens hebben staan. Ik heb een band met dit land. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig. En ik heb sinds mijn 16e al het recht om dat aan te vragen. Maar je moet er ook op dat moment wonen om het aan te vragen. Dus in mijn toekomst in de komende 10 jaar is dat ik een keer terug verhuis om mijn papieren op orde te krijgen. Ja, misschien staat daar dus niet op, jij bent Palestijns en jij hebt hier, dit is jouw goed recht, maar dat is wel wat het voor mij betekent. Dus dat, zie ik dat echt goed, makkelijk, fijn gebeuren? Nee. Maar ik wil door dat hele bureaucratische proces heen om het wel waar te maken. Dus dat is mijn persoonlijke toekomst.
Voor Dana is het belangrijk een officieel document te bemachtigen waarin ze als Palestijn erkend wordt, waarmee ze kan terugkeren naar haar geboortegrond. Maar de Zionisten zijn de Palestijnen liever kwijt dan rijk en dan het liefst zo versplinterd mogelijk.
Op dit moment voor mij, ik leef nu hier in Nederland. Mijn ouders zijn wel inmiddels hier ook in Nederland. Maar dit eigenlijk betekent voor ons diaspora. Ik heb familie overal nu. In Syrië, Libanon, Jordanië, Egypte, Duitsland, Frankrijk, Zweden. Letterlijk overal. Wij willen graag met elkaar in contact komen. Wij willen onze verhalen met elkaar delen. Maar toch, door onze verspreiding kunnen wij niet echt als familie bij elkaar komen. En dan hoor ik dat en zie ik dat en denk ik van, ja. Hoe krijgen dat Ibrahim en elkaar? Maar ik weet wel de situatie. Ik weet wel dat wij in diaspora zijn. Wij horen niet in deze omstandigheden te zijn. En het zal nooit normaal zijn. Dat weet ik. Daarom kan ik het wel volhouden. Ik heb wel de hoop, zeker om toch iedereen in mijn familie terug te zien. Maar dan ook in Palestina.
De schattingen zijn dat er binnen Israël 2 miljoen Palestijnen wonen. Binnen Gaza en de westelijke Jordaan-oever ruim 5 miljoen. En 4 miljoen Palestijnen leven in de diaspora.
Het heeft ook letterlijk invloed gehad op mijn leven in de zin dat ik nu in Nederland woon. Dat is omdat ik heb 5 jaar lang in Jeruzalem gewerkt bij een theaterorganisatie. Die deden theater voornamelijk met vluchtelingenkinderen in Hebron en de Gazastrook. Maar ik werkte dus in Jeruzalem en wij werkten samen dus met mensen uit Gaza. En een van de mensen die we daarmee werkten, daar werd ik verliefd op en hij op mij. En na een paar jaar dachten we willen met elkaar trouwen. En na onze studies dachten we, ja, we willen best wel een leven opbouwen met elkaar. Maar hij komt uit Gaza en ik kom van binnen Israël. En Israël heeft een wet tegen familiehereniging. Dus Palestijnen van de verschillende regio's, die mogen wel met elkaar trouwen. Maar ze mogen niet samen wonen. En dus wij zijn wel volgens de Israëlische wet getrouwd. Dus dat mag wel. Maar je mag fysiek niet. Dus Palestijnen vanuit de westelijke Jordaan-oever of de Gazastrook of binnen Israël, ze mogen niet samenwonen. Dat is sinds 2000 volgens mij, die wet.
Met allerlei Israëlische regels en wetten oefent Israël macht uit op de Palestijnen. Zelfs zodanig dat bijvoorbeeld Dana heeft besloten om Jeruzalem te verruilen voor Amsterdam.
Ja, ik woon al 5 jaar in Amsterdam. En dat is vanwege mijn studie, maar ook omdat ik mezelf wilde aarde en echt wortels wilde leggen op een plek waar ik me thuis voel. En ik had daarbij 2 opties. Of Amsterdam en aan de UvA studeren bijvoorbeeld. Of in Jeruzalem, waar ik geboren ben. Toen ben ik toch hiervoor gegaan, want het leven hier is een stuk makkelijker zonder een conflict wat over je heen hangt als een donkere wolk elke dag. ik hoef me geen zorgen te maken dat er een bom explodeert ergens. Of die dagelijkse stress eigenlijk van het conflict en van de discriminatie die je meemaakt, dat ervaar je hier niet op diezelfde manier.
Dan vervolgt Dina haar verhaal over haar persoonlijke strijd met de invloed die Israël heeft op haar beslissingen.
En ik heb dus een Nederlandse moeder die ook nog in Sagnin woont in Palestina, maar ik heb wel een Nederlands paspoort daardoor. En toen we moesten beslissen, nou, of we gaan uit elkaar en we gaan niet trouwen, want we kunnen niet samen wonen in ons land. Of we gaan wel trouwen, dat betekent wel dat we niet samen terug kunnen keren. En we hebben dus uiteindelijk voor dat tweede gekozen. En ik weet nog dat toen ik heb besloten om te trouwen, zei mijn vader nog, dus Israël was succesvol om ook jou uit te zetten uit je land. Nu ben je ook een vluchteling. En dat ik tegen hem zei, ja, maar pa, ik laat Israël niet beslissen met wie ik ga trouwen. Dus het is sowieso een lose-lose situation. Als ik niet zou trouwen, dan zou ik nog steeds daar kunnen wonen. Maar dat betekent wel dat zij bepaalt met wie ik mijn leven ga opbouwen.
Uit deze verhalen wordt duidelijk dat in Israël of Palestina blijven wonen grote gevolgen heeft op het leven van deze Palestijnen. Maar nu in Nederland zijn er weer andere worstelingen die naar voren komen.
Ja, toen ik naar Nederland gekomen, was ik erkend als staatloos. En toen dacht ik van, ha, staatloos? Dat is mijn Palestijnse papieren. Ik heb zelfs papieren van Verenigde Naties. Ik ben erkende Palestijnse vluchteling. Dat is geen grap. Hoezo staatloos? Toen de dok heeft tegen mij gezegd, wat, dat is gewoon hoe het is hier. Ik zei tegen hem, nee, ik ben niet staatloos.
Bij het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning in Nederland leest Ibrahim bij land van herkomst staatloos. Nederland betitelt mensen uit Palestina als staatloos, omdat zij de Palestijnse staat niet erkent.
Mensen hier willen Palestina niet als staat erkennen. Wij als Palestijnen niet erkennen. Maar het is wel nu onze rol. Iedereen hier Palestina zien en uiteindelijk erkennen. En sindsdien was ik betrokken bij de Palestijnse activiteiten. Gewoon onze cultuur naar hier te brengen. Naja, wij hebben mensen laten zien dat falafel is Palestijns. Hummus is Palestijns. Dabka is Palestijns. Haifa, de namen van onze steden, zijn Palestijns.
Ibrahim is verbijsterd over het feit dat hij als staatloos wordt gezien. Palestina is immers een levend volk, een volwaardige cultuur met allerlei facetten waar hij zich mee identificeert. Het erkennen van Palestina als volk is ook voor Dana belangrijk. Bijvoorbeeld tijdens haar afstudeerceremonie op haar middelbare school in Brussel. Met als ultiem symbool een vlag.
Toen was er een ceremonie, diploma-uitreiking. En iedereen kreeg daarbij de vlag van waar ze vandaan kwamen. Die kwam dan ook op het podium te staan. En ze gingen ervan uit dat ik dan een Nederlandse vlag wilde. Dat was ook zo. Ik vond een Nederlandse vlag prima. Maar dat is maar de helft van wie ik ben. Dus ik had toen gevraagd, zou ik ook een Palestijnse vlag mogen hebben? Dus ik ging naar het hoofd van de school en ik zei van, dit wil ik graag, hoe kunnen we dit regelen? En opeens belandde ik in zo'n bureaucratisch proces wat bijna 6 maanden heeft geduurd. Ik vond het bijzonder dat het zo lang moest duren, maar dat moest door allemaal verschillende bestuurslagen heen en mensen moesten erop stemmen. En uiteindelijk hadden ze het goedgekeurd, hadden ze die vlag gekocht, opgehangen tijdens mijn ceremonie, wel helemaal aan de andere kant van de zaal. Dus dat was wel grappig.
De Palestijnse vlag wordt naar lang wikken en wegen aan de buitenzijde opgehezen. Ver weg van de vlaggen van landen die Palestina niet erkennen. Dina vervolgt haar verhaal waarom ze naar Nederland is gekomen en daar nog steeds woont.
Ik ben dus naar Nederland gekomen omdat ik niet in mijn land kon blijven door Israëls maatregelen. Omdat ze tot de dag van vandaag nog steeds allerlei regels en wetten hebben om zoveel mogelijk Palestijnen uit het land te zetten. En dit was een van die indirecte manieren om Palestijnen het land uit te krijgen. Ik ben nu wel gescheiden, maar ik heb een dochter hier. En mijn ex woont nog steeds hier. En hij zou dus ook nooit zijn dochter kunnen zien als we terug zouden gaan naar Palestina. Dus hier blijven is de enige manier ook dat zij een relatie kunnen hebben. Maar dat betekent wel dat mijn dochter heeft tot vandaag, die is nu bijna 8 jaar... haar familie in Gaza nooit kunnen ontmoeten. Alleen via videobellen. Maar ze heeft dus een oma en tantes en ooms in Gaza die ze niet kan zien. En ik weet niet of dat... Ik ga ervan uit dat uiteindelijk die blokkade rondom Gaza wel valt. Maar wanneer? En wanneer zij haar familie kan zien, daar geen idee.
Of je nou blijft of vertrekt, De Palestijnen zullen altijd uitgedaagd worden om zich te verhouden tot Israël. Daarbinnen ontstaan allerlei vormen van verzet, hoe klein dan ook. Tegenstribbelen wanneer je staatloos wordt bestempeld, keuze van je huwelijkspartner of het hijsen van je vlag.
Ik was erg blij dat dat was gelukt. Ik voelde, vooral toen ik dit verhaal vertelde aan mijn opa, hij was met mijn oma naar Brussel gevlogen om mijn diploma-uitreiking mee te maken. En de trots die ik zag op zijn gezicht was, was goud waard. En daar moet ik elke keer aan denken. De trots die hij toen voelde van, oh, ze heeft dit voor elkaar gekregen om die vlag toch op te hangen. Toch heeft ze die zijn moed laten tonen van, ja, ze gaat het wel voor elkaar krijgen. Dat hoorde ik toen van hem en dat is bij me gebleven.
Zumut is het Arabisch voor standvastigheid, welke zeker nodig is in deze tijden. Waarin de Israëlische regering rechtser is dan ooit, met veel religieuze partijen en kolonisten erin, die landonteigening en een apartheidswetgeving hoog op hun agenda hebben staan. Hoe vertaalt deze standvastigheid zich naar de toekomst van Palestina en de Palestijnen, volgens Ibrahim, Dina en Dana?
Mensen zien geen toekomst meer eigenlijk. Dus als je vraagt wat gebeurt er over 10 jaar... ja, ik wil een stuk hoopvoller zijn over de toekomst. Maar daar heb ik toch wel moeite mee op dit moment. En ik vond het heel fijn om te zien dat er protest was in Israël. Want lang is dat niet zo geweest. En is het wel fijn om te zien dat er iets van, ja, dat mensen hier tegen gaan, tegen deze regering. Of dat nou voor de bezetting is of niet, dat is even niet relevant. Maar dat dat mogelijk is, is hoopvol voor mij.
Want ik zie het niet per se de goede kant op gaan. Ik vind het een hele positieve ontwikkeling dat er nu gewoon overduidelijk wordt gezegd, Israël maakt zich schuldig aan apartheidsmisdaden en mensenrechten schendingen, et cetera. Maar on the ground, ja, ik denk uiteindelijk gaat het ontploffen. Want je kan een volk niet meer blijven onderdrukken en verwachten dat het zo door kan gaan. Daar nogmaals in de Gaza-strook, die blokkade, die is al volgens mij meer dan 15 jaar lang bezig. Daar dachten we ook, ja, maar zo kunnen mensen toch niet tientallen jaren blijven leven. En dus ik denk ook uiteindelijk kan dat niet doorgaan, maar toch, magically, kan Israël blijven ze die controle hebben en blijven ze in stand. Mede natuurlijk door alle support internationaal die Israël krijgt als het gaat over wapens en zo. Dus ik ben niet per se positief.
Ik zie echt mijn toekomst in Palestina. Dat is geen droom. Dat is een doel. Als dat ik in mijn leven bereik, dat is wel zeker heel mooi. Maar ik ga het zeker maken dat het, als het niet in mijn leven is, dan in het leven van de volgende generatie moet plaatsvinden. Palestina is geen illusie. Palestijnen zijn een levende volk. We zijn gewoon een beschaving, een levende beschaving die alles doet om terugkeer te realiseren naar Palestina. Nee, ik wil niet herdenkt worden. Ik ga naar Palestina.
Nou ja, nogmaals. Mijn dochter kan nog steeds haar oma niet zien in de Gazastrook na zoveel jaar. Dus waar het naartoe gaat, ja, ik hoop dat het uiteindelijk ontploft. In de zin van dat men realiseert dat je dit, zo'n situatie in stand kan houden. Maar hoe lang moet het nog doorgaan voordat het ontploft? En misschien moet het nog veel slechter worden voordat er eindelijk iets beters gaat komen. En dat is een beetje een pessimistische gedachte. Maar ik denk, ja, soms moet het die kant op gaan voordat men realiseert, ja, maar dit kan echt niet meer.
Ik hoorde laatst bij een discussieavond, en dat was erg bij me gebleven, dat we niet alleen maar over deze toekomst moeten praten, maar we moeten het ook leven. Ik wil dat ook gaan doen. Ik wil niet alleen maar vanuit een soort van diaspora-positie gaan praten over wat er allemaal wel en niet moet gebeuren. Maar ik heb de middelen om terug te gaan. En als ik eenmaal die papieren heb, dan heb ik ook een soort van ook het recht om daar te zijn op lange termijn. Want ik wil dus niet alleen maar over die toekomst praten, maar ik wil het zelf ook leven. Ik wil daar zijn, ik wil het meemaken. Ik wil zelf bijdragen aan die toekomst waar we allemaal samen kunnen wonen. En dat one state, two state of whatever state. Het is gewoon, dat zijn allemaal politieke discussies die je kan hebben. Maar het gaat om de mensen die daar zijn en de mensen die terug moeten komen. Als ze dat willen. En ik denk best wel veel mensen die willen dat wel. Maar ik geloof echt dat wij dat samen kunnen doen. En dat dat niet vijandig hoeft te gebeuren. Hoe we daar precies komen, dat weet ik niet. Maar ik wil er wel bij zijn.
En ik weet toch dat ik toen ik studeerde in Jeruzalem, dus op Mount Scopus was mijn campus. En ik ging daar, ik probeerde ook een beetje te hardlopen altijd. En toen zette ik die muziek op. Het heet An Ismi Shabu Palestine. Mijn naam is het Palestijnse volk. En dan ren je rondom de Hebrew University. Maar dan heb je kijk op die Palestijnse dorpen en buurten om je heen. Dus bovenop een heuvel en dan zie je dat zo. Ik weet dat ik nog altijd zoveel energie kreeg. Deels omdat ik heel boos was, maar ook heel trots was als Palestijn. En dan luisterde ik naar dat muziek weer. En zong ik heel hard mee. Ik ben het Palestijnse volk. En die muziek. En het is een hele gelukkige muziek. Het is hele uplifting muziek. Ik kan hem ook gewoon even opzoeken. Ja. Dit is dus George Kormos. Het liedje heet En er is Mishabo Palestijn. En dan zegt hij dus: mijn naam is het Palestijnse volk. Mijn naam is het Palestijnse volk. En er is Mishabu Palestin. Vandaag ga ik dood. Vandaag ga ik vechten. Vandaag zal ik leven. En er ibn al-Quds al-Arabiya. Ibn Kiya Palestin. Ik ben de zoon van de Palestijnse of de Arabische Jeruzalem. Ik ben jouw zoon, Palestina. Nou, dat is het. Dus ik ben jouw zoon of jouw kind. Ik ben jouw kind. Nou. Voor mij is de Nakba een embodiment van heel Palestina. En niet de gefragmenteerde Palestina die we nu hebben. En dat liedje is voor mij de antithesis misschien van de Nakba. Wij zijn het Palestijnse volk en wij zijn al die dorpen, die verwoeste dorpen. Wij zijn al die steden die nu nog steeds ook staan en bestaan.
In deze aflevering zijn we op zoek gegaan naar wat het betekent om te leven onder een bezetting waaraan de Nakba ten grondslag ligt.
Komt ook weer door het hele 1948 Nakba. Met het hele idee van een Joodse staat met een Joodse meerderheid waar de Palestijnen niet welkom zijn op hun eigen land. En dat werkt door tot vandaag.
Palestijnen in Palestina op dit moment worden als derde klas gezien.
Het feit dat ik ergens geboren ben en dus wettelijk gezien recht heb op allerlei papieren en die niet zomaar krijg.
We zijn te weten gekomen welke invloed de Nakba nog steeds heeft op de levens van de Palestijnen in Nederland en die van hun families in Palestina.
Blijf Palestijnse verhaal herhalen dat het in 1948 begon. Dat is nog steeds gaande. Mensen moeten dat gaan weten, want stilte doet ons pijn. Heeft ons niet alleen pijn gedaan, maar heeft ons vermoord.
Elke stap die je maakt in je leven wordt beïnvloed door de Israëlische controle over jouw leven.
Het leven hier is een stuk makkelijker zonder een conflict wat over je heen hangt als een donkere wolk elke dag. Ik hoef me geen zorgen te maken dat er een bom explodeert ergens. Of die dagelijkse stress van het conflict en van de discriminatie die je meemaakt.
De bezetting echt tot de meest intieme beslissingen in je leven komt. Het bepaalt eigenlijk met wie je naar bed gaat gewoon. Letterlijk.
Ibrahim, Dana en Dina hebben een blik geworpen op de mogelijke toekomst van Palestina en hoe de catastrofe zich verder zal ontwikkelen.
Maar als ik kijk naar de Palestijnen die in Palestina wonen, voor hun is er in de laatste 20 jaar niet beter geworden. Het wordt alleen maar slechter. De wetten binnen Israël worden steeds discriminerender. De settlements blijven natuurlijk gebouwd worden.
Nakba is een cirkel. Ik leef de Nakba elke dag, omdat ik nog steeds vluchteling ben. Omdat ik nog steeds terug wil keren naar Palestina. Dat ik nog steeds de beloftes van mijn opa, oma, ouders wil nakomen. Ik heb hen allemaal beloofd dat ik alles ga doen om toch ons recht en terugkeer waar maken.
In je dagelijkse leven moet je beslissingen maken die invloed kunnen hebben op de volgende generatie Palestijnen. Wij willen dat onze kinderen, als zij willen, altijd weer terug kunnen gaan.
Ik heb een eed afgelegd hier. Het gaat niet om alleen mij, maar ook om de toekomst voor mijn kinderen. Die moeten ook niet zich als vluchtelingen gaan voelen, of als staatloos, of als Palestijnen die geen land hebben, die hun cultuur en hun geschiedenis verdwenen door de inzet van de Zionisme. En ja, je kan niet deze cirkel ontsnappen. De enige oplossing hiervoor is om echt terug te keren naar Palestina.
Tot slot hebben we geluisterd naar de standvastigheid van de Palestijnen binnen deze catastrofe. Na 75 jaar Nakba.
Zo van hoop om het ooit op te lossen, ooit weer terug te gaan naar een peaceful coexistence waar we samen kunnen wonen. Dat vind ik heel erg mooi en dat voel ik ook zo van, dat komt ook wel goed. Maar dat gevoel van smut, dat doet me goed. Dat we nog wel vast kunnen houden en door kunnen gaan.
Deze podcast is gemaakt door audiocollectief Anomalie. In samenwerking met het Grote Midden-Oosten-platform. En met extra dank aan de Leonard Wolcher Stichting en natuurlijk Pax. Dank Ibrahim, Dana en Dina voor het delen van hun verhaal. Tot slot dank aan het Nakba Archive, het Periscope Film LLC-archief, voor de historische audiofragmenten. Het gedicht Mautani, geschreven door Ibrahim Dukan, gecomponeerd door de componist Mohammed Fleifel. We danken Abel voor de post-edit. En Johan Safadi voor de muziekfragmenten.